In Romeinen 1, vers 16 waren wij gebleven. Waar staat, want ik schaam mij des evangelies van Christus niet. Want het is kracht Gods tot zaligheid. Een iegelijk, dat wil zeggen voor een ieder die gelooft. Eerst de Jood en ook de Griek. Waarmee maar gezegd wil zijn dat er inderdaad maar één kracht is die leidt tot zaligheid. En dat is het evangelie van God, van zijn Zoon, Jezus Christus onze Heere, of zoals het hier in vers 16 genoemd wordt, het evangelie van Christus. Het zou niet bedekt worden, hebben wij gezien, zoals soms gebeurt, maar in tegendeel, men zou er zich niet voor schamen, zoals Paulus ook inderdaad niet doet. Want waarom zou men zich schamen voor de kracht Gods tot zaligheid? En waarom zou men die kracht bedekken? En kracht Gods tot zaligheid voor zowel de Jood als ook de Griek. In deze brief wordt meerdere keren die uitdrukking gebruikt, de Jood en ook de Griek. En dat is zo omdat het aangeeft niet dat er verschil is, maar juist dat er geen verschil is tussen Jood en Griek. En voor zover er verschil was, wordt het aangehaald later in Romeinen 3, waar staat dat het verschil is dat aan de Jood de woorden Gods waren toebetrouwd, maar daar hebben we het later weer over. In hoofdstuk 3 is eigenlijk maar sprake van één onderwerp, daar hebben we het bij gelegenheid wel over. Namelijk in hoofdstuk 3 gaat het om de rechtvaardigheid Gods. En dat is nou precies dat ook hier in het volgende vers van Romeinen 1 aan de orde komt, in Romeinen 1 vers 17. Het is ook meteen de eerste uitdrukking, want de rechtvaardigheid Gods. Namelijk het evangelie is kracht Gods tot zaligheid, want de rechtvaardigheid Gods wordt in hetzelfde geopenbaard. Rechtvaardigheid Gods bestaat in de eerste plaats uit dat hij trouw is aan het recht, want dat is wat rechtvaardig betekent. Dan is men vaardig voor het recht en het recht in het algemeen is opgeschreven en vandaar dat het recht Gods in de eerste plaats gewoon is het woord Gods. En als God rechtvaardig is, wil zeggen dat hij zich houdt aan zijn woord. En als een mens onrechtvaardig is, wil zeggen dat hij zich niet houdt aan het woord Gods. Daar gaat het later ook over, want u begrijpt dat onrechtvaardigheid, namelijk het loslaten van het woord Gods, gewoon zonde is en schuld met zich meebrengt. En de aardigheid is natuurlijk dat het evangelie die rechtvaardigheid Gods openbaart, namelijk vaststelt dat weliswaar de mens ontrouw is in het algemeen aan het woord Gods, maar God zelf is daar getrouw aan. En dat is wat genoemd wordt meteen in vers 3 en 4 overigens van Romeinen 3. Dat ik daar terecht kom is heel simpel. Het punt is namelijk dat de uitspraken van Romeinen 1 vers 16 en 17 een logische vervolg vinden. Hetzij in Romeinen 3 vers 1 en wat er verder volgt bedoel ik. Hetzij in Romeinen 3 vers 21. Want de uiteenzetting zoals die hier min of meer in Romeinen 1 op gang komt, wordt meteen na vers 17 afgebroken en gaat logischerwijze verder in Romeinen 3 vers 21, waar die draad weer wordt opgenomen. Want Romeinen 1 vers 17 zegt, de rechtvaardigheid Gods wordt in hetzelfde, namelijk in het evangelie geopenbaard, uit geloof tot geloof, en dat is een moeilijke term, rechtvaardigheid Gods wordt geopenbaard uit geloof tot geloof, gelijk geschreven is, maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven, onder verwijzing naar Habakkuk 2 vers 4. Maar die uitdrukking wordt hier verder niet toegelicht. In plaats daarvan wordt de andere kant van het verhaal belicht. Namelijk, er wordt beschreven vanaf Romeinen 1 vers 18 waarom er behoefte is aan dit evangelie, aan deze blijde boodschap van God. En waarom het belangrijk is te weten dat de rechtvaardigheid Gods wordt geopenbaard. Er staat namelijk tegenover de onrechtvaardigheid van de mensheid in het algemeen. En die wordt beschreven van Romeinen 1 vers 18 tot en met feitelijk heel hoofdstuk 2. Nou ja, tot in hoofdstuk 3 aan toe. Maar in hoofdstuk 3 wordt de onrechtvaardigheid van de mens gecontrasteerd met de rechtvaardigheid Gods. En daar gaat het verhaal dus uiteindelijk weer verder. Maar voordat die rechtvaardigheid Gods besproken wordt dus, komen wij eerst terecht bij de onrechtvaardigheid van de mens en van de wereld als zodanig. Dus terug weer naar Romeinen 1 vers 17. De rechtvaardigheid Gods wordt in het evangelie geopenbaard. Onder het motto, de mens is dan ontrouw, maar God is getrouw. De mens is ongelovig, maar het is hetzelfde, doch God is gelovig. En dat is precies wat er in Romeinen 3 later aan de orde komt. De uitdrukking uit geloof tot geloof wil zeggen dat die rechtvaardigheid Gods niet alleen bekend gemaakt wordt, maar ook gestalte krijgt vanuit geloof, maar dat diezelfde rechtvaardigheid Gods ook komt tot geloof. Wel nu, dat wordt hier niet verder toegelicht. Ik moet er ook meteen bij zeggen dat het in alle andere Nederlandse Bijbelvertalingen in de praktijk ook weggeredeneerd wordt. De hele gedachtegang namelijk. Want de gedachtegang is, maar ook daar komen we op terug naar aanleiding van Romeinen 3, dat deze rechtvaardigheid Gods en daarmee eigenlijk ook de zaligheid als zodanig voortkomt uit geloof. En daarna komt die zaligheid tot geloof. Later in Romeinen 3 staat het ook, want het idee is dat de zaligheid voortkomt uit het geloof van de Heer Jezus Christus hoogst persoonlijk. En dat die zaligheid uit zijn geloof en dus uit hem komt tot en over allen die geloven. Maar zo staat het letterlijk later in Romeinen 3. Dus we komen er bij gelegenheid wel op terug. Maar het idee dat hier naar voren gebracht wordt is simpelweg dat zaligheid als zodanig haar oorsprong vindt in de trouw, de gehoorzaamheid, het geloof, maar dat is drie keer hetzelfde, van de Heer Jezus. En ik wijs erop dat zijn trouw, zijn geloof en zijn gehoorzaamheid alle drie genoemd worden in deze brief nog later. Maar daar grijp ik nou niet op vooruit. Ik weet alleen dat elke keer als gesproken wordt over het geloof van Jezus Christus, of woorden van gelijke strekking, dat ze in alle andere Bijbelvertalingen worden wegvertaald. Dan is het weer ineens geloof in Jezus Christus, terwijl dat er niet staat. Het gaat om het geloof van Jezus Christus als de oorzaak en oorsprong van de zaligheid als zodanig en dus van onze zaligheid. Dat wij er deel aan krijgen doordat wij geloven, dat is waar. Maar als hij niet gelovig was, en ook is trouwens, als hij niet trouw gebleven was tot in onze dagen aan het woord Gods, dan zou die zaligheid niet hebben bestaan. En als die zaligheid niet bestaat, kun je er ook niet een stukje van krijgen. Kortom, heel onze zaligheid is voortgebracht door, meestal zeggen wij, het werk van de Heer Jezus Christus. Maar dat werk aan zich zou niks betekend hebben als het niet een werk was in overeenstemming met en in gehoorzaamheid aan het woord van God. En daar gaat het hier over. Zoals ze zegt, de apostel komt er later op terug, ook op de uitdrukking, maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Eigenlijk betekent de uitdrukking, de rechtvaardige zal uit zijn geloof leven, uit het geloof van Jezus Christus namelijk, want wij leven uit, dat wil zeggen op grond van en voortkomend uit zijn geloof, zijn trouw namelijk. Het is een belangrijk onderwerp trouwens ook in de Hebreeënbrief, waar staat dat wij een hoge priester hebben die getrouw is en dus gelovig is, want het is hetzelfde woord immers in het Grieks, die getrouw is aan degene die hem aangesteld heeft. En dat zijn niet wij, God heeft hem aangesteld en Christus is trouw als hoge priester aan God, aan zijn hemelse Vader. En daar plukken wij de vruchten van, want hij doet een werk aan ons in opdracht van Gods wegen, daar gaat het om. En zo is het met heel onze zaligheid. Komt van God, maar komt tot ons door de Heer Jezus Christus. En dus komt het voort uit zijn trouw, zijn gehoorzaamheid, heet het ook, zijn geloof. En dat is wat hier op voorhand gezegd wordt. Het is ongetwijfeld erg belangrijk, daarom wordt het hier gezegd, ook al wordt er niet meteen op ingegaan. Want eerst wordt ingegaan op de toestanden van het heidendom. Dat staat bij mij boven vers 18. Want de vraag is, hoezo blijde boodschap, hoezo evangelie, hoezo kracht Gods tot zaligheid? Nou ja, het antwoord is, de mens is niet zalig, de mens is zelfs onrechtvaardig. En daardoor wordt de mensheid zelfs gekenmerkt. Vandaar dat die onrechtvaardigheid van de mens gesteld wordt tegenover de rechtvaardigheid Gods. De gehoorzaamheid van de mens wordt gesteld tegenover de gehoorzaamheid van Christus. En ook het ongeloof van de mens eigenlijk wordt gesteld tegen het geloof van de Heer Jezus Christus. Want vers 18, waarom is de behoefte aan dat evangelie, aan die blijde boodschap? Wel, want de toorn Gods, wordt geopenbaard van de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid der mensen die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden. Hoogst elementair. Eigenlijk begint hier de brief pas, hè? Want ik heb u vorige keer al gezegd, dat hele gedeelte, vers 1 tot 17, is eigenlijk een inleiding. Afzender, geadresseerde, hartelijke groeten en het stellen, het geven van het onderwerp van de brief. En het onderwerp van de brief is het evangelie van God, van zijn Zoon, Jezus Christus onze Heere. Het evangelie van Christus namelijk, waarin de rechtvaardigheid Gods wordt geopenbaard. En dan wordt het verhaal vanaf het begin verteld, vanaf de situatie zoals die is, de status quo. Namelijk de toorn Gods wordt geopenbaard. Let u even op, toorn, Gods toorn komt in hoge mate overeen met oordeel. En wat hier toorn heet, heet in precies hetzelfde verband in de Johannesbrief oordeel. Met name in Johannes 3. Johannes 3, kent u waarschijnlijk Johannes 3 vers 16? Eindigt het met opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar eeuwig leven hebben. En dan vers 17 van Johannes 3 is meteen het volgende vers. Want God heeft zijn Zoon niet gezonden in de wereld, opdat hij de wereld veroordelen zou, maar opdat de wereld door hem zou behouden worden. Niettemin wordt de wereld door hem veroordeeld. De mens in het algemeen. En nu zult u zeggen, ja, op de jongste dag of zo. Dan moet ik u zeggen, nee, in het heden al. Dat is het nou juist. En dit was al zo in de dagen waarin Johannes dit schreef. Want hij schreef dit na de opstanding van Christus uiteraard. En dus tijdens onze gemeentelijke bedeling. Wat de apostel zegt is niet dat God de wereld niet veroordelen zou. Of dat God zijn Zoon niet gezonden heeft opdat hij de wereld veroordelen zou. Wat er staat is, God heeft zijn Zoon niet gezonden in de wereld opdat hij de wereld veroordelen zou, maar opdat de wereld door hem zou behouden worden. Niettemin volgt uit dit vers dat hij wel degelijk de wereld veroordeeld heeft, alleen dat was niet het doel, althans niet het eerste doel van waarom hij in de wereld kwam. Niettemin het resultaat is dat hij de wereld veroordeeld heeft. En het wordt hier blijkbaar als bekend verondersteld, hier in Johannes 1, vers 17. Maar leest u maar mee, als het niet bekend mocht zijn, leest u maar mee. Er staat vervolgens in vers 18, wie in hem gelooft, wordt niet veroordeeld. Maar let u op de tegenwoordige tijd. Er staat niet, die in hem gelooft, zal niet worden veroordeeld. In de hoop dat u weet wat het verschil uitmaakt. Hè. Daar ben ik nooit meer zeker van tegenwoordig. Want er is bijna geen hond meer, die nog, geen mens ook trouwens, die nog toekomende tijd gebruikt in grammaticale zin. Hè. De staat die in hem gelooft, wordt niet veroordeeld. Nu niet. Maar hij zegt niks over de toekomst hier. Johannes spreekt hier over het heden. Wie in hem gelooft wordt nu niet veroordeeld. Dat zo iemand in de toekomst ook niet veroordeeld wordt, dat is juist, ja. Maar dat staat er gewoon niet. Daar gaat het niet over. Lees maar mee. Maar die niet gelooft is al reden veroordeeld. En wij dachten dat een ongelovige pas op de jongste dag zou veroordeeld worden. Of in ieder geval pas nadat hij hier het loodje heeft gelegd. Ik probeer uw aandacht erop te vestigen dat het vers niet spreekt over een toekomstig eeuwig oordeel, maar over een tegenwoordig oordeel. Het idee is namelijk dat degene die in hem gelooft nu niet leeft onder dat oordeel. En andersom dat degene die niet gelooft in de praktijk nu reeds leeft onder dat oordeel Gods. Want daar staat er, is al reden veroordeeld. En als u daarna de vraag stelt over welk oordeel gaat dat dan eigenlijk, dan krijgt u ogenblikkelijk het antwoord in weer het volgende vers, waaruit u maar weer ziet dat we de draad nog niet kwijt zijn. Want het volgende vers zegt, en dit is het oordeel, dat weliswaar het licht in de wereld gekomen is, maar helaas, de mensen hebben de duisternis liever gehad dan het licht, want hun werken waren boos. en onder licht te verstaan die zoon van God uit vers 17. God heeft zijn zoon niet, had ook kunnen staan, God heeft het licht niet gezonden in de wereld, opdat het de wereld veroordelen zou. Maar dit is het oordeel, over dit oordeel gaat het, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen hebben gekozen voor de duisternis. Zij verwierpen hem die ons juist in dit Johannes-evangelie wordt voorgesteld als het licht der wereld. En het resultaat is dat dat licht dus uit de wereld verdwenen is. Dat zei de Heer ook, werk zolang het dag is, want de nacht komt enzovoort. Het licht zou verdwijnen, het licht zou uitgaan en het licht is uitgegaan. En dat is de situatie tot in onze dagen. De wereld leeft in duisternis. Hoe komt dat? Omdat men het licht verworpen heeft. En toen heeft God gezegd, nou ja, als je dat licht niet wil, dan ga ik nu weg en doe ik het licht uit. En dat is ongeveer wat er gebeurd is. Nou, het is precies wat er gebeurd is, maar ik zeg het alleen wat laconiek. Opdat u het niet zult vergeten. Het is hoogst elementair. Het ligt aan de basis van elke Bijbelse uiteenzetting. Zeker waar het gaat om onze tegenwoordige huishouding, bedeling. Namelijk, de wereld is in duisternis. Ik zeg altijd, nou ja, dat is al 2000 jaar zo, dus wij weten niet beter. En we denken dat het normaal is, maar het is niet normaal. En mocht dit nog niet duidelijk zijn, kan ik altijd nog even lezen het laatste vers van Johannes 3. Wie in de Zoon gelooft, heeft het eeuwige leven, maar die de Zoon ongehoorzaam is, ongelovig dus, die zal het leven niet zien, maar de toorn Gods blijft op hem. Niet zal op hem blijven, ook niet zal op hem komen, maar blijft op hem. Die is er namelijk al. En wie ongelovig is, wordt daar niet van verlost. Met andere woorden, een mens in onze dagen wordt geboren in een duistere wereld. Een wereld die leeft onder de toorn Gods. Een toorn die daaruit bestaat dat God zijn handen van de wereld heeft afgetrokken. Dat hij zich namelijk voor de wereld verbergt. Dat is de oudtestamentische term al uit Deuteronomium. Te dien dagen zal ik mijn aangezicht voor hen ganselijk verbergen enzovoorts. En niet alleen Deuteronomium, maar het wordt hele Oude Testament door herhaald, ook steeds op teruggekomen. En ik lees hem even uit Deuteronomium 31, waar staat in vers 17, ik zal hen verlaten en mijn aangezicht van hen verbergen. En in vers 18, ik dan zal mijn aangezicht te dien dagen verbergende verbergen, want dat staat er echt. Deuteronomium 31 vers 18. En ik sla weer een bladzijde om, ben ik in Deuteronomium 32 vers 18. De rotssteen die u gegenereerd heeft, hebt gij vergeten. En gij hebt in vergetenis gesteld de God die u gebaard heeft. En daarna staat er. En hij zeide, vers 20. Ik zal mijn aangezicht van hen verbergen. Ik zie wel, ik zal zien. Welk hun lieder einde zal wezen, want ze zijn een gans verkeerd geslacht, kinderen in welke geen trouw is. Hier in de eerste plaats gezegd in Deuteronomium over Israël, maar neem niet weg dat sinds God Israël uitleidde uit Egypte, hij zich nog slechts aan de wereld zal openbaren via Israël. En als hij dus zich verbergt voor Israël, verbergt hij zich dus logischerwijs voor de wereld. En als later sprake is, bijvoorbeeld in Jesaja, van de komst van de Messias, bijvoorbeeld in Jesaja 54, dan staat er dat de Heer zegt, in een kleine tijd heb ik mijn aangezicht voor hen verborgen, maar ik zal mij nu niet meer voor hen verbergen. Ik zal mij nu overom hen ontfermen, enzovoorts. En je vindt het in veel meer profetieën, dus u zoekt het woord maar eens op. Verberging. Dat is de situatie waarin wij leven. Iemand in Leiden die ervoor doorgeleerd had, zegt, kennelijk is God overleden. Hij wist niet hoe lang geleden al, maar hij zat dicht bij de waarheid. Hij was een professor, hè, in theologie, maar die moest het zelf uitdenken, want dat moeten die mensen. Maar ja, kan ik gewoon je Bijbel lezen, daar staat hoe het precies is. Niet God is dood, maar wel vlak daarbij. God heeft zich van de wereld teruggetrokken. Er is geen communicatie meer tussen God en de wereld. En dat heet eigenlijk dood. Kijkt u maar in uw Groot Vandalis woordenboek. Dood is geen communicatie meer. Dus de man zat dicht in de buurt, maar je had beter zijn Bijbel kunnen lezen. God verbergt zijn aangezicht. Dat was niet altijd zo, maar het is de situatie. Sinds dat men de Heer Jezus Christus, het licht der wereld, de Messias dus, verwerpt. En dus is dat zo sinds zijn opstanding, want sinds die tijd verwerpt men hem. Hier wordt het iets anders geformuleerd. In Johannes 3 heet het het oordeel. En de toorn ook trouwens, maar hier in Romeinen 1 heet het de toorn Gods, vers 18, wordt geopenbaard van de hemel. Dat wil zeggen, het komt wel degelijk van boven. Het wordt toch beschouwd als een actie van Gods wegen. Ondanks dat ik dikwijls zeg dat deze toorn Gods kan beschouwd worden als een passieve toorn. In de zin van, het betekent dat God niks doet. Maar wat hij gedaan heeft, is natuurlijk toch zich van de wereld terugtrekken. In de toekomst, namelijk in de dagen van de wederkomst van Christus, krijgen wij van doen wat ik dan voor het gemak noem het actieve oordeel Gods. Dat wil zeggen, dan bemoeit hij zich wel met de wereld, maar dan doet hij wat hij 2000 jaar geleden ongeveer al zou gedaan hebben, namelijk een oordeel brengen actief over de wereld. In de praktijk betekent dat alle ongelovigen uitroeien. Want dat is wat gebeuren gaat in wat de Bijbel noemt de grote verdrukking. Maar dat is een actief oordeel van Gods wegen. Het betekent ook automatisch dat dit zogenaamde passieve oordeel van God uitgelegd kan worden als een vooruitschuiven van het oordeel. En daarom heet het weliswaar aan de ene kant een toorn Gods, een oordeel Gods, omdat hij zich van de wereld heeft teruggetrokken. Maar anderzijds heet het de langmoedigheid onzes Heren. En dat is de uitdrukking daarvoor. Onder andere in 2 Petrus 3, waar sprake is van dat die wederkomst van Christus nog steeds niet plaatsvindt. En wat Petrus zegt in 2 Petrus 3 vers 9, de Heer vertraagt de belofte niet, hoewel sommigen dat wel zo zien. Maar hij is langmoedig over ons, zodat de tegenwoordige toorn Gods over de wereld ook positief kan uitgelegd worden als langmoedigheid des Heren. En per slotverrekening, het is de tijd waarin deze huishouding der genade Gods, deze bedeling der genade Gods, plaatsvindt. Want het is wel degelijk genade dat dat actieve oordeel Gods nog niet komt. God heeft gezegd dat het oordeel komt, maar nu nog even niet. En Petrus zegt, dat is omdat hij niet wil dat enige verloren gaan, maar dat ze allen tot bekering komen. En daarna lees ik ook vers 15 van 2 Petrus 3. Acht de langmoedigheid, dat is diezelfde langmoedigheid als uit vers 9. Acht de langmoedigheid onze Heere voor zaligheid, gelijkerwijs onze geliefde broeder Paulus u geschreven heeft in al zijn brieven, zegt Petrus. Want wat de Heer doet in deze tegenwoordige tijd van zijn langmoedigheid, dat is inderdaad belangrijk. Dat is namelijk het verzamelen van de gemeente voor zijn naam enzovoorts. En aan dat werk zouden wij betrokken zijn. Nou goed, terug naar Romeinen 1. De toorn Gods wordt geopenbaard van de hemel. Let op het woord openbaren. Het staat tegenover hetzelfde woord in het voorgaande vers, vers 17. Waar staat de rechtvaardigheid Gods wordt geopenbaard. Maar rechtvaardigheid Gods wordt alleen geopenbaard in het evangelie. En voor de rest van de wereld geldt, de toorn Gods wordt geopenbaard. Niet de rechtvaardigheid Gods. De toorn Gods wordt geopenbaard. Van de hemel, en de hemel is de plaats waar Christus gezeten is aan de rechterhand Gods. En waar hij gezeten is op de troon, die trouwens heet de troon der genade. Maar niettemin, van daaruit komt die toorn Gods over de wereld feitelijk. Namelijk over alle goddeloosheid, een prachtig woord in dit verband, want waar de mens zonder God wil zijn, heeft God gezegd, nou, dan geef ik je nu een poosje de gelegenheid. Wij houden 2000 jaar stilte. Over alle goddeloosheid, namelijk ongerechtigheid, goddeloosheid en ongerechtigheid staat er, maar en is niet plussen, en is hier gewoon namelijk, want zo kun je het ook noemen, ongerechtigheid, en staat weer tegenover de rechtvaardigheid van God, uit vers 17. De toorn Gods, niet de rechtvaardigheid Gods, wordt geopenbaard over alle ongerechtigheid der mensen tegenover de rechtvaardigheid Gods, uit vers 17. Daarna staat er, als die de waarheid en ongerechtigheid en onderhouden, dat is min of meer waar, maar het staat er niet, hè. Waar het om gaat namelijk, is dat hier collectief en dus generaliserend gesproken wordt over de hele mensheid als zodanig. En voor die hele mensheid geldt dat voor hen kenmerkend is dat zij niet de waarheid zoeken, zoals zij dikwijls toch voorgeven te doen, maar dat zij in de praktijk de waarheid ten onder houden. Zij willen de waarheid niet weten. Dat merk je gauw genoeg. Wij geloven dat de Bijbel de waarheid is. Nou, hou ze de Bijbel maar eens vol. Dan zul je zien hoe ze protesteren. Je kunt makkelijker komen met allerlei interessante menselijke filosofieën of theologieën. En zelfs met de Koran. Die mag op christelijke scholen tegenwoordig onderwezen worden, maar de Bijbel niet. Ook op christelijke scholen gewoonlijk niet, of vergis u me niet. Nee, ik spreek nu ook generaliserend in het algemeen. Maar hoe dan ook, men wil de waarheid niet weten. Men wil namelijk een eigen theorie ontwikkelen. En ik moet natuurlijk zeggen zoals zij het zeggen. Zij ontwikkelen hun eigen waarheid. Zij geloven ook, ieder mens heeft zijn eigen waarheid. Maar u begrijpt dat in al dat soort zinnen het woord waarheid ten onrecht is. Het had moeten zijn leugen. Iedereen heeft zijn eigen leugen. Elk mens verzint zijn eigen leugen. Dat is niet zijn eigen waarheid, zoals men dat noemt. En de lui die dat vertellen zo, noemen zich nog filosofen ook en kennen dus niet het verschil in betekenis tussen het begrip waarheid en leugen. Daar ben je dan als mensheid aan overgeleverd. Dat heten de grote denkers van de mensheid enzovoorts. Dat denkt er maar een poosje over. Ik weet dat het grof gezegd is, maar ik ben ervan overtuigd dat het zo is. Waarheid kan er per definitie maar één zijn. Dat vind ik niet eens nodig om het uit te leggen. Maar de waarheid houdt men ten onder. Dat wil zeggen, die bedekt men. En daar zijn we weer rond. Die bedekt men. Men houdt het ten onder. Maar waar hadden we het over? Naar aanleiding van vers 16. Nog een versje terug. Ik schaam mij niet des evangelies van Christus. En schamen betekent in de praktijk dat men het bedekt. En Paulus zegt, ik bedek het evangelie niet, maar de mensen houden de waarheid, en dat is het evangelie, ten onder. En leggen er dus een bedekking over. Leg het goed naast elkaar, dan raak je de draad ook niet kwijt. Hè? De mensheid bedekt de waarheid. En u begrijpt dat halfslachtige gelovigen dus ook halfslachtig zijn in hun omgang met het evangelie en dus met de Bijbel in het algemeen. Ze zijn altijd geneigd om een deel van de bedekking er gewoon over te laten liggen. En dat is een van de vaste onderwerpen in de brieven na die van de Romeinenbrief. Met name in Korinthe dus ook, waar die termen gebruikt worden. Daar heb ik het al over gehad, dus ik ga nu gewoon verder. Dat woordje als moet u gewoon weglaten, daar gaat het niet om. Het gaat om de goddeloosheid en ongerechtigheid der mensen die per definitie in het algemeen de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden. En het hele punt is dat waar iemand dat niet doet, dat wil zeggen toch gehoor geeft aan het evangelie, wordt hij niet langer gerekend tot deze wereld en tot deze mensen, want wij gaan deze wereld uit. God trekt ons, Christus trekt ons, was de bedoeling, Galaten 1 vers 4, uit de tegenwoordige boze wereld. Of nog anders, de wereld in duisternis, maar wij als gelovigen worden van Gods wegen geplaatst in het licht, dan wel hij schijnt met zijn licht in onze harten, 2 Korinthe 4 vers 4, en dat licht in ons zal vrucht dragen, want de vrucht des lichts is in alle goedigheid, en hoe het maar heten mag, in Efeze 5, en zo verder. En we zouden in dat licht wandelen, 1 Johannes 1, en daar gemeenschap hebben met elkander, en daar gereinigd worden bovendien, 1 Johannes 1. En dus, eruit, uit deze wereld. Wij horen daar niet. De wereld leeft onder die toorn Gods en in duisternis. En als ik die kreten lees van moderne christenen, dat ze samen op zoek zijn naar, en samen op weg zijn naar, en de onkenbare, men noemt God de onkenbare, zeg ik. Maar christenen, onkenbare, ik kwam het van de week nog tegen. Daar begrijp je dat je van doen hebt met mensen die midden in de wereld leven. En die niet willen weten. En die daarom een theorie ontwikkelen die zegt, wij kunnen niet weten. Volkomen ten onrechte natuurlijk, want we hebben een Bijbel. Maar als je die dicht doet, ja, dan kan je ook niks meer weten eigenlijk. Al was maar omdat God het verhindert, dat je dan nog wat weet. Lees maar mee. Want de toorn Gods wordt geopenbaard, omdat men de waarheid in ongerechtigheid ten onder houdt. Vers 19, overmits, omdat, is ongeveer hetzelfde. Omdat hetgeen van God kennelijk is. Als iets kennelijk is, betekent het dat het gekend kan worden. Niet dat men het ook daadwerkelijk weet, maar het kan gekend worden. overmits hetgeen van God gekend kan worden. Toen zei iemand, in mijn Bijbelvertaling staat dat, dus dat is een betere vertaling. Dan zeg ik, nee, dat is armoei, want men heeft gedacht, die arme mensen, die Nederlanders, weten niet meer wat kennelijk betekent, dus we zullen er maar wat anders voor in de plaats zetten om het uit te leggen. Dat is zielig, vind ik dat. Overmits hetgeen van God kenbaar, dat is een modernere variant van het woord, is, in hen openbaar is, want God heeft het hun geopenbaard. Er wordt hier niet uitgebreid op ingegaan, maar er wordt hier wel met nadruk gezegd dat een mens God kan kennen. Weliswaar uit het woord van God, uit de Bijbel, maar dat wordt hier niet bedoeld. En dat staat er ook niet. Maar er staat wel dat God zich bekend gemaakt heeft op een of andere manier. Dat betekent in de praktijk dat God de mens heeft toegerust met het vermogen om hem te kennen en te herkennen. Dat heet in de Bijbel het geweten. In onze Nederlandse taal is dat woord geweten weer verziekt geworden. Maar wat in de Bijbel, in de oude talen sowieso, voor geweten doorgaat, heet letterlijk medeweter of medeweten. Conscience. Con is mede en science is science, dat weet u, van kennen. Kennis, wetenschap eventueel. En wat geweten heet is conscience, namelijk het medeweten. Het idee is namelijk dat de mens van nature een bepaalde capaciteiten heeft, dat wil zeggen bepaalde kennis heeft die hij van geboorte, van godswegen oorspronkelijk heeft meegekregen. En dat is het geweten. En dat geweten heeft tot gevolg dat zodra een mens geconfronteerd wordt met de waarheid, zal hij die waarheid ook inderdaad kennen, herkennen. En bovendien heeft het geweten tot gevolg dat als de mens er zich niet tegen verzet, dan zal hij op zoek gaan naar het antwoord op de vragen die zijn geweten hem ingeeft. In Calvinistische kring heeft men het over het ingeschapen godsbesef. Dat komt wel aardig in de buurt. Ja, dat lijkt me wel ongeveer goed. Het is iets breder dan dat. Zullen we het met eenvoudige woorden zeggen uit, ik meen het laatste vers van de eerste Johannesbrief. Daar staat zoiets als, God heeft ons het verstand gegeven opdat wij de waarachtige zouden kennen. En de waarachtige wil zeggen de waarheid, maar de waarheid is iemand. Dan heet hij de waarachtige. God heeft ons het verstand gegeven opdat wij de waarachtige zouden kennen. Want God heeft ons uitgerust met, laten we zeggen, een ontvangstinstallatie, waardoor wij de waarheid met gemak kunnen vinden. Niet in eigen kracht, maar door dat wat er nou eenmaal in zit. Wij weten dat. En let maar op. Vertel mensen maar het evangelie, vertel ze maar eens Bijbelse waarheid en je zult zien dat ze reageren. Ze springen op een of andere wijze. Hetzij dat ze zeggen, dat heb ik al die tijd gezocht. Het zei dat ze woest worden en zeggen, maar dat wil ik niet weten. Eén van de twee. En over alle andere dingen kunnen ze rustig filosoferen, dat maakt ze niks uit. Maar als het over de Bijbel gaat, worden ze agressief. Overmits hetgeen van God kenbaar is, kennelijk is, in en openbaar is, want God heeft het hun geopenbaard, hoezo dan? Vers 20, want zijn onzienlijke dingen, God is onzienlijk, dus met je oogjes hoef je niet te zoeken, dat vind je niet. Je kunt God niet zien, God is per definitie onzienlijk. Voor zover hij eventueel toch gezien wordt, is het omdat God zich openbaart in een gedaante, bijvoorbeeld in die van de Heer Jezus. Zo staat het meerdere keren uitgebreid in het Nieuwe Testament, dus kunt u zelf ook wel vinden, denk ik nu. Maar niettemin, God is onzienlijk. En zijn onzienlijke dingen worden van de schepping der wereld aan, in elk geval sinds Adam, uit de schepselen verstaan en doorzien. Dat wil zeggen, waar wij de schepselen en dus de schepping bestuderen, zouden wij daardoor op zijn minst iets zien van Gods eeuwige kracht en goddelijkheid, zoals de uitdrukking hier verder luidt. Men moet uit de bestudering van de wereld, de schepping dus, als zodanig komen tot kennis van de schepper. Dat lijkt me niet zo moeilijk. Als je boeken leest altijd van dezelfde schrijver, leer je die schrijver ook wel kennen. En als je altijd kijkt naar schilderijen van een en dezelfde schilder, leer je die schilder wel kennen. Als je oplet tenminste. En zo is het met de schepping. De schepping draagt de handtekening, het schrift als het ware, van de schepper. En daaruit leert men hem kennen. Vroeger werd wetenschap bedreven alleen maar met dat doel. Hier in West-Europa, zeker wel. Werd wetenschap bedreven, natuuronderzoek, met als doel om de schepper te leren kennen. Dat is enige honderden jaren geleden veranderd. En toen kregen we dus prompt de technische ontwikkeling die we wetenschap noemen en de industriële revolutie. En een verschrikkelijk gecompliceerde samenleving en al wat daarmee samenhangt. En daarin raakt men God uiteraard automatisch kwijt. Maar men zou uit de schepselen die eeuwige kracht van God leren verstaan. En als er staat eeuwige kracht en goddelijkheid, wil zeggen eeuwige kracht, namelijk goddelijkheid. Want God is God omdat hij eeuwige kracht heeft. En als God geen eeuwige kracht heeft, is hij niet God. Dat is gewoon de definitie van het begrip God. En die kan men herkennen in de schepping als zodanig. Ik heb geen tijd om daar voorbeelden van te geven. Dat doet er niet toe. Paulus doet het ook niet. Die zegt, dat is nou eenmaal zo. En trouwens, het orthodox christendom heeft de eeuwen door altijd geroepen dat men langs twee wegen God zou kennen. Namelijk uit de schriftuur en uit de creatuur. Dat wil zeggen, uit de Bijbel en uit de schepping. En daar sluit ik me van harte bij aan. Dat is zo, maar wij zijn vergeten hoe het werkt. En je hoort die kreet dus ook niet meer. Maar goed, dat maakt mij nou verder niet uit. Maar wat er staat is, dat men dus God kon kennen, of in elk geval dat de mensheid beschikte over de kennis Gods. Begrijp je me goed? Niet in de zin van parate kennis wellicht, maar dan toch als men had willen weten, had men kunnen weten. Ook als men geen Bijbel had, om zo te zeggen. Maar men wilde niet weten. Zij konden dus God kennen, van Gods wegen wordt het gezegd als, zij beschikten over mijn kennis en dus zijn ze verantwoordelijk daarvoor. En als ze dan toch niet weten, dan zijn ze niet te verontschuldigen en dat staat aan het eind van vers 20. Opdat zij niet te verontschuldigen zouden zijn. God had het zo geregeld dat men hem kon vinden en waar men hem niet zoekt is dat de eigen verantwoordelijkheid van de mens. Dat kennen we in onze dagen nog steeds. Men gaat samen op weg, men gaat samen op zoek naar God, maar men verrekt het om een Bijbel open te doen. Ik gebruik daar sterke termen voor, want ik vind het verwijtbaar. Ik vind het ook bespottelijk. Op zoek naar God. Wie ging er ook alweer allemaal op zoek naar God de laatste tijd? Voor het aangezicht van het volk bovendien ook nog. Maar een Bijbel? Wel, nee. Het gaat maar om persoonlijke beleving en emoties. Nou, daar vind je God dus niet in. Dus daar kan je veilig zoeken. En dat doet men dan ook. Maar bewust op de verkeerde plek. De mensheid is niet te verontschuldigen, zegt Romeinen 1 vers 20. En daarna vers 21. Omdat zij God kennende, in de zin van zij beschikten over de kennis, hem als God niet hebben verheerlijkt of gedankt. Maar dat is ook twee keer hetzelfde. Want God wordt verheerlijkt doordat men hem dankt. Het is Paulus die later in Handelingen 17 zegt dat God zelf aan de mensheid het leven, de adem en alle dingen geeft. En dat die door mensenhanden niet gediend kan worden. Dat wil zeggen, de mens staat in een ontvangende positie ten opzichte van God. En als men God kent, namelijk erkent, dan zal men hem daarvoor danken in de praktijk. En daarmee de heerlijkheid geven die hem toekomt. Dat heeft men echter niet gedaan. En het resultaat is dat men dus helemaal geen kennis of wijsheid heeft. Dat staat er ook. Maar zijn verijdeld. En ijdel is leeg. En verijdelen is leeg worden. Of leeg maken eventueel. Ze zijn verijdeld geworden in hun overleggingen. Waarbij niet ontkend wordt dat de mens heel wat overlegt, nadenkt. Heel wat overlegt, maar dat die overleggingen leeg zijn. Ze hebben geen wezenlijke inhoud. Het is een situatie die natuurlijk in de tijd al beschreven werd feitelijk door de prediker. Ijdelheid der ijdelheden, het is al ijdelheid. Als men God niet kent en als men alleen overgeleverd is en dat wat onder de zon is, is alles leeg. En dat is ook wat hier staat. Ze zijn verijdeld geworden in hun overleggingen, of met andere woorden, hun onverstandig hart. Wij denken dat het verstand zetelt in het hoofd. In de Bijbelse gedachtegang maakt verstand deel uit van de inwendige mens, de onzienlijke mens, dat wil zeggen de inwendige mens, en het inwendige heet nou eenmaal hart. Kijkt u maar weer in Van Dales groot woordenboek. Maar bovendien, het heet onverstandig hart, omdat de vreze des Heren het begin is van alle wijsheid. En het hart wordt geacht onverstandig te zijn, omdat men niet gelooft. Want met het hart gelooft men, zegt Romeinen 10 later. En een mens is onverstandig niet omdat hij geen intelligentie heeft eventueel, maar een mens is onverstandig omdat hij niet gelooft. Dat is ook zo, want het is mij op school goed ingeprent. Wij moesten gewoon geloven wat de juffrouw zei. En ik zeg wel eens, als wij overhoringen kregen, proefwerken of hoe dat maar heette, in verschillend jargon, als wij dat soort overhoringen kregen, werden wij niet overhoord op onze kennis van het een en ander, maar werden wij gewoon overhoord op grond van ons geloof. Of wij wel geloofd hadden wat de juffrouw dan wel de meester ons had wijsgemaakt. Daar ging het om. Begrijpen deden wij toch niet, dat kwam pas later, eventueel. Maar onverstandig hart is een ongelovig hart, dus moesten wij gewoon geloven dat 2 maal 2 4 is. Wat erg moeilijk was, want 2 plus 2 bleek ook 4 te zijn, dus dat was wat lastig aan elkaar te houden. Maar dat even terzijde, je moest het gewoon geloven, daar was het nou eenmaal. Hè? Maar hun onverstandig hart is verduisterd geworden. Let op, hun overleggingen zijn ijdel en hun hart is duister. Maar het is 2 keer hetzelfde. Er zit niks in die mens. Dat inwendige is leeg, omdat men het enige dat vult verworpen heeft, namelijk het woord van God, de kennis van God in het algemeen. En dus zich uitgevende voor wijzen, als het ooit waar was, is dat in onze dagen zo. Zich uitgevende voor wijzen zijn zij dwaas geworden. Men roemt de wijsheid van de mens in het algemeen of van de mensheid. In werkelijkheid, de mensheid weet niks. Omdat het hooguit iets weet van vergankelijke dingen, maar omdat ze vergankelijk zijn, verdwijnen ze. En dus wat de mens weet vandaag, is die morgen ook weer kwijt. En wat ik vroeger op school moest leren, dat blijkt allemaal voor een groot deel niet meer waar te zijn. Het is allemaal achterhaald. Men denkt daar nu anders over. En ik heb gezocht op algebra, maar niemand weet meer wat het is. Ik ken het hele vak niet meer. En dat soort dingen meer. En andersom, als ik opgaven zie van wat men op middelbare scholen moet leren, heb ik geen flauw idee waar het over gaat. Want het heet allemaal anders, het is allemaal anders benoemd, het is allemaal in andere verbanden gebracht, enzovoort. En dat is de geschiedenis van de mens. U kent toch die uitdrukking, ik heb lang gezocht naar het antwoord op de grote vragen des levens, totdat ik ze allemaal had. En sindsdien heeft men de vragen veranderd. Dus dat schiet ook niet lekker op. Maar dat is ongeveer de mens. Men kletst over van alles en nog wat, maar weet uiteindelijk niks. Ik word er dikwijls erg moe van. Er heeft weer iemand een boek geschreven over de een of andere problematiek. Maar om de 10 jaar verschijnt er een boek over diezelfde problematiek. Ik bedoel, dat is zo'n oud onderwerp. Elke generatie voor zichzelf is opnieuw bezig het wiel uit te vinden, waaruit volgt dat men dus niks leert. In de loop der eeuwen niet. En het ene geslacht komt en het andere gaat en er is niks nieuws onder de zon, zei prediker. En dat is de situatie. Nou goed, ze zijn dwaas geworden, al denken ze dat ze wijs zijn. Ze kunnen naar de maan vliegen met een of ander voertuig. Nou, dat is nuttig. En zijn gedacht wezen wat het kost. En wat brengen ze mee daar vandaan? Stenen. Dure stenen, als je het mij vraagt. Zij hebben namelijk de heerlijkheid, vers 23, van de onverderfelijke God. Dat is een pleonasme, onverderfelijke God, want God is onverderfelijk vanwege die eeuwige kracht. Ze hebben de heerlijkheid van de onverderfelijke God veranderd in, maar het had ook kunnen zijn vervangen door of voor, dat is hetzelfde. Ze hebben namelijk iets anders voor in de plaats gesteld. Ze hebben de heerlijkheid van de onverderfelijke God vervangen door de gelijkenis eensbeelds van een verderfelijk mensen, van gevogeld en van viervoetig en kruipende gedierte. Kort gezegd, men heeft de mens of zelfs gevogeld en viervoetig en kruipende dieren tot God gemaakt. En die zou men dienen. Dat hoef ik weinig aan uit te leggen, want u weet dat zelfs in christelijke kring vandaag menselijkheid het hoogste goed is. En dus heeft men de mens tot God gemaakt. om nog maar te zwijgen van dat de grootste menselijke en zelfs christelijke deugden in onze dagen bestaan daaruit dat wij christenen de natuur, de wereld als zodanig beschermen en in stand houden en dus zouden dienen. U weet wel, heeft men weer ergens een vreemde gedegenereerde diersoort ontdekt die zeldzaam is? Ja, die beesten zijn doodziek, maar dat doet er niet toe. Vogels die niet meer vliegen kunnen en dat soort dingen meer, weet je wel. En die moeten wij dan gaan beschermen, die moeten wij dan in stand houden. En onder het motto dat God ons nou eenmaal de wereld toevertrouwd heeft en wat hij zelf kennelijk niet kon, moeten wij nu doen. En al dat soort dingen meer. Ik heb daar geen hoge pet van op. Nee, ik hou van de natuur. Dat is werkelijk waar. Je kunt me geen grotere lol doen dan me een maand of voor mij maar 2 maanden de natuur in te sturen waar geen mensen zijn. Langer niet hoor, want dan begin ik wat andere dingen te missen. Op voorwaarde dat ik mevrouw mee mag nemen natuurlijk. Maar dat meen ik serieus. Maar te denken dat die wereld en die natuur van ons afhankelijk is en dat wij die wereld moeten dienen, dat is de omgekeerde wereld. Wij zouden God dienen. En omdat men God vervangen heeft door de mens, het kunnen ook beelden van mensen zijn, beelden, zogenaamde afgodsbeelden in de gedaante van een mens, maar er is een god mee bedoeld. Of je vindt een beeld van een olifant, maar het blijkt ook een of ander oosters afgodsbeeld te zijn. Ik ga er maar niet verder op in natuurlijk. Nou, dan weet u toch, allerlei dieren worden als goddelijk beschouwd. Koeien, krokodillen, katten en mestkevers enzovoorts. Dat zijn heilige dieren dan ineens. Hè? Maar omdat men God heeft vervangen, de schepper vervangen heeft door het schepsel, daarom heeft God die wereld losgelaten. Doe het dan maar zonder mij, als je mij niet wilt. Oké. En dus staat er vers 24, daarom heeft God hen ook. En let op het woordje ook. Zoals de mens God heeft losgelaten, zo heeft God ook dus de mens losgelaten. Overgegeven staat er. In de praktijk losgelaten, al zit in het woord overgeven ook dat degenen die overgegeven worden daardoor beperkt worden, als het ware gevangenen worden. Dat is de betekenis van het woord overgeven. Maar God heeft hen overgegeven, men had ook zelfs kunnen vertalen met God heeft hen gevangen gezet, maar men kan ook vertalen God heeft hen losgelaten, maar het komt op hetzelfde neer. De mens is heel wat kwijtgeraakt en is dus beperkt. Bovendien, een duistere wereld, een wereld waarin geen licht is, is per definitie een kleine wereld. Vraag het maar aan iemand die blind is. Die wereld is niet groter dan tot waar hij met zijn stok kan reiken. En ver zin, verre omgeving is er niet bij. Het wordt een bekrompen wereld. Daar leven wij in. En de wijsheid van de mens bestaat eruit dat hij in die bekrompen wereld, dat kleine wereldje, nog redelijk zijn weg kan vinden. Althans zich kan bezighouden en zijn nog zijn hoogmoed kan ontwikkelen ook. En dat heet dan wijsheid. God heeft hen overgegeven, maar de uitspraak komt overeen met dat God zijn aangezicht voor de wereld verborgen heeft. Dus. En er staat hier met grote nadruk en met verstrekkende gevolgen. Want vele christenen zelfs menen dat zij het onrecht en de ellende in de wereld moeten bestrijden. Maar mijn Bijbel zegt dat God de wereld juist aan dat onrecht en die ellende heeft overgegeven. Als zij de rechter niet willen, oké, dan blijft er slechts onrecht over. En daarna doet men zijn beklag en zeggen we leven in een wereld die vol is van onrecht en ellende. Waarom doet God er niks aan? Men is kort van memorie. Men heeft die God niet gewild, men heeft hem verworpen en daarom heeft God zich uit de wereld teruggetrokken. En dat is niet mijn filosofie of theologie, ik heb het niet uitgedacht, er staat hier gewoon zwart op wit in de Bijbel. En niet alleen hier natuurlijk. Hè? Daarom heeft God hen ook overgegeven en dan staat er in de begeerlijkheden hunner harten tot onreinigheid. Want datzelfde ongelovige hart heeft begeerte tot onreinigheid. Om hun lichamen onder elkander te onteren, die, ze hebben weer het woordje als ervoor gezet, zo van dat geldt alleen voor degene die, enzovoorts. Maar al staat er niet, het gaat nog steeds over de mensheid als zodanig. De mensen namelijk die de waarheid Gods veranderd hebben in de leugen, en wat het is staat erachter, ze hebben namelijk het schepsel, en daarmee de schepping, geëerd en gediend boven de schepper. Die te prijzen is in der eeuwigheid. Amen. Daarom heeft God hen losgelaten. Met name om hun lichamen onder elkander te onteren. En God doet er niks aan. Daarom denken wij soms dat wij er wat aan moeten doen. Maar mijn Bijbel zegt dat dat niet de bedoeling is. De Bijbel zegt dat wij als gelovigen daaruit gaan en vervolgens wandelen in het licht. En de vrucht des geestes voortbrengen en dat soort dingen meer. En dat is wat anders dan het bestrijden van onreinheid of onrecht of ellende in het algemeen in de wereld. En het wordt herhaald, vers 26. Daarom heeft God hen overgegeven. Dus het stond in vers 24. Het staat in vers 26. En het staat daarna nog een keer in vers 28. Met gebruikmaking van dezelfde term. Dus je kan hem niet missen. Het is met grote nadruk dat dit naar voren gebracht wordt. En ik lees hem dus nu in vers 26. Daarom heeft God hen overgegeven tot oneerbare, oneerlijke is hetzelfde, bewegingen, motieven. Want ook hun vrouwen hebben het natuurlijk gebruik veranderd in dat gebruik tegen nature. En insgelijks ook de mannen nalaten het natuurlijk gebruik der vrouw zijn verhit geworden in hun lust tegen elkander. Mannen met mannen schandelijkheid bedrijvende. En dan komt de clou. En de vergelding van hun dwaling, die daarbij hoorde, die daartoe behoorde, in zichzelf ontvangende. Waar de apostel primair over spreekt, is over homoseksualiteit of hoe men dat maar noemt. Want daar ga ik verder niet op in. Er zijn anderen die daarvoor zorgen altijd, weet u wel. En dat hij dat noemt is niet omdat dat zo'n hele grote zonde is, groter dan welke andere ook. Maar omdat die symptomatisch, namelijk illustratief is. Daarom staat er ook waar deze dingen zijn, ontvangt men de vergelding van hun dwaling. Het punt is namelijk dat als men de schepper niet erkent boven de schepping, dan drukt zich dat vervolgens uit overal waar deze verhouding van schepper tot schepping in de natuur ook gestalte krijgt. En het idee is dat de relatie tussen schepper en schepping dezelfde is als de relatie tussen man en vrouw en dus ook tussen mannelijk en vrouwelijk. Maar als de schepping de schepper niet meer erkent, betekent dat dat de vrouw de man niet meer erkent, maar andersom ook dat de man de vrouw niet meer als zodanig kent. En dan krijg je dus de verwarring van deze begrippen, en dat is wat zich uitdrukt met name in homoseksualiteit. Men kent de beide soorten niet meer. En in elk geval de rangorde tussen beiden niet meer. En dat is een heel gevaarlijk ding, want wij beschouwen het als moderne verlichting en inzicht dat wij man en vrouw aan elkaar gelijkstellen in alle facetten van het leven. Ik ga daar natuurlijk niet op in, want het is het onderwerp verder ook niet. Maar het punt is gewoon dat waar men die rangorde niet meer kent of erkent, omdat men nou eenmaal geen God boven zich erkent, daar leidt het inderdaad tot dit soort zaken. Maar niet alleen dit wat hier genoemd wordt, maar dit soort zaken. Het raakt overal zoek. En waar autoriteit of waar rangorde of hoe het maar heet, waar hiërarchie niet meer erkend wordt, heb je automatisch een chaos. En ik denk altijd dat iets als democratie de laatste strohalm is waaraan men zich dan nog kan vastgrijpen. Maar het is dan ook echt het allerlaatste. Want in werkelijkheid, macht aan het volk, democratie, macht aan het volk is natuurlijk volstrekt de dwaasheid. Het volk zou geregeerd worden door een macht die boven het volk geplaatst is. Daarom is democratie sowieso onbijbels. Maar in de geschiedenis van de mens lijkt het mij een duidelijke zaak dat het de laatste strohalm is waaraan men zich vastgrijpt. Men erkent geen gezag meer, men erkent geen autoriteit en dat drukt zich uit overal. Niet alleen in de samenleving als zodanig en in de politieke wereld, maar ook in een veel kleiner verband van huwelijk en gezin. En daarom, als dit soort problemen moeten opgelost worden, kan het alleen doordat men alsnog de schepper als zodanig erkent en hem heerlijkheid geeft. En vanuit die relatie worden alle andere relaties weer hersteld, om zo te zeggen. En ook binnen de gemeente geldt dat, want daar staat uitdrukkelijk dat Christus het hoofd is van de gemeente en dat de man het hoofd is van de vrouw, zoals Christus het hoofd is van de gemeente. En andersom, dat vrouwen hun eigen mannen zouden onderdanig zijn zoals Christus de gemeente onderdanig is. En dat soort dingen meer. Die dingen zijn niet van elkaar los te maken. Alleen in onze moderne cultuur en zogenaamde wetenschap heeft men al dit soort dingen los van elkaar gemaakt. En daarom begrijpt men ze niet meer. Zodat je maar weer ziet dat inderdaad de wijsheid uit de wereld verdwenen is. Nou, daar gaat het hier over. En dus God trekt zich terug, dan hou je alleen maar het vrouwelijke over dus. En er meteen ook chaos, omdat er geen verhoudingen meer zijn. En dat is wat de apostel hier beschrijft. Zij ontvangen de vergelding van hun dwaling. De vergelding die daarbij hoort, die er de logische consequentie van is. En wel in zichzelf. En dan nog een keer vers 28. En gelijk het hun niet goed gedacht heeft God in erkentenis te houden, zo heeft God hen overgegeven in een verkeerde zin om te doen dingen die niet betamen. En daarna worden allerlei andere zaken genoemd die daar rechtstreeks mee samenhangen. Namelijk, vers 29, vervuld zijnde met alle, en dan komt de opzomming, vervuld zijnde met alle ongerechtigheid, hoererij, boosheid, gierigheid, kwaadheid, volvenijdigheid, moord, twist, bedrog en kwaadaardigheid. Dat zijn al 10 dingen overigens. En als u tijd hebt, overdenkt u die begrippen maar even. Ze hebben allemaal van doen met verstoorde relaties onderling, mensen onderling. Waar er geen autoriteit is, is er onder de mensen ook geen autoriteit en dan weet niemand meer wat de norm is. En vandaar dat men op zoek is naar normen en waarden. Maar de enige normen en waarden die er bestaan, zijn die van God zelf. En als men die verwerpt, heeft men dus niks over. En daarna moet men uitgebreid zelf uitmaken en filosoferen wat normen en waarden zijn en wat belangrijk is in het leven en wat niet. En wat de een beweert, kan de ander weer tegenspreken, want de mensen die die normen en waarden zoeken, hebben zelf geen normen en waarden. Daarom kom je er nooit uit. Is maar één norm, dat is God en zijn woord. En vandaar, onblazers, achterklappers, haters, godsmaders, hoogvaardigen, laatdunkende, vinders van kwade dingen, de ouderen ongehoorzaam, onverstandige verbondbrekers, zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijke, onbarmhartige, enzovoorts. De welke, daar zij het recht Gods weten, teruggrijpend op het voorgaande, God kennende, namelijk dat degenen die zulke dingen doen des doods waardig zijn, niet alleen dezelfde doen, maar ook mede een welgevallen hebben in degenen die ze doen. Dat wil zeggen, Paulus zegt, mens houdt zich met deze dingen bezig en voor zover hij niet zich bezighoudt met deze dingen, heeft hij er toch lol aan om te zien dat anderen het doen. Dus soms denk ik, nou ja, geen groter vermaak in de wereld dan moord en doodslag en rampspoed en ellende en bedrog en wat het allemaal wezen mag. Want als dat in de film niet voorkomt, willen wij de film niet zien, toch? Dan is er niks aan, dan is het ook niet spannend en dan gebeurt er niks. En dan, amusement wordt hierdoor bepaald. Gaan we ook niet verder op in. Maar het geeft de apostel de aanleiding om te zeggen dat weliswaar God de wereld heeft losgelaten. En dus dat God de wereld niet oordeelt. Hij doet er niks aan. Hij laat het allemaal geworden. Men zegt God straft onmiddellijk. Maar het is 100% onbijbels. God straft niet onmiddellijk. God straft überhaupt niet. In onze dagen. Ja, begrijp je me goed dat God af en toe ingrijpt om te zorgen dat hij alsnog zijn plan, zijn heilsplan aan de wereld ook kan volvoeren. Dat is ongetwijfeld waar, maar ik mag het niet zo heel hard zeggen, want je kunt je vinger niet bijleggen. Voor zover hij het doet, doet hij dat toch in het verborgene. En als ik zeg, maar God grijpt bij gelegenheid in, dan zegt u, maar waarom greep God toen niet in en toen niet en toen niet, enzovoorts. En daar kan ik dan ook geen antwoord op geven. Ik kan hooguit zeggen, God heeft beloofd dat hij zijn plan zou volvoeren. En het heeft onder andere tot gevolg dat men bijvoorbeeld het Joodse volk niet kan uitroeien. Hoewel velen dat de eeuwen door geprobeerd hebben. Zij zijn de dragers van het teken van Kain. Zij zwerven en dolen over de aarde. En iedereen zoekt hen te doden, maar het lukt niet. Want Kain is een beeld van het Joodse volk in onze dagen. God steekt daar een stokje voor en het is omdat hij nog een plan met ze heeft en beloften aan hen heeft gedaan enzovoorts en hij zal dat woord vervullen. Maar in het algemeen geldt, God heeft de wereld losgelaten. En dat is het. En de prediking van het evangelie is de oproep om deze wereld te verlaten. Om eruit te stappen. Om uit te gaan buiten de legerplaats. Om daar te delen in de smaadheid van Christus. Maar uiteindelijk te delen in zijn heerlijkheid. Met andere woorden, de Heer heeft de wereld losgelaten. Wij zouden dat ook doen. Maar een oordeel van God komt wel, dat wil zeggen, niet nu, maar zal komen. En dat is de strekking logischerwijze van het volgende schriftgedeelte, dat is inmiddels Romeinen 2. Er staat, daarom zijt gij niet te verontschuldigen, o mens, wie gij ook zijt, iedereen dus, die anderen oordeelt, want de mens is vol met oordeel over anderen, ook christenen doen dat. Want waarin gij een ander oordeelt, veroordeelt gij uzelf. Want gij die andere oordeelt, doet fundamenteel dezelfde dingen. En wij weten dat het oordeel Gods naar waarheid is over degene die zulke dingen doen. En denkt gij dit, o mens, die oordeelt degene die zulke dingen doen en dezelfde doet, dat gij het oordeel Gods zult ontvlieden? En dan komt hij, hè? Oordeelt God niet? Nee, nu niet. Maar komt er dan nooit een oordeel Gods? Het antwoord is ja, maar in de toekomst. Dat oordeel komt en men kan het niet ontvlieden. En dan vers 4. Of veracht gij de rijkdom zijner goede tierenheid en rijkdom zijner verdraagzaamheid en rijkdom zijner langmoedigheid? Drie woorden. Petrus in 2 Petrus 3 had maar dat ene woord, langmoedig, dan wel langmoedigheid. En hier heet het ook goede tierenheid en verdraagzaamheid. En in Efeze heet het genade. De heerschappij, dan wel de bedeling van de genade. Die zou men niet verachten. En Petrus zei erover, want de Heer is langmoedig, niet willen dat enige verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen. En dat is wat Paulus hier feitelijk ook zegt. Wij zouden die langmoedigheid Gods niet verachten, maar integendeel van die langmoedigheid Gods gebruik maken om alsnog tot bekering te komen, tot geloof te komen. En gebruik te maken van de kracht Gods tot zaligheid voor een ieder die gelooft. Veracht gij de langmoedigheid, rijkdom zijn de goede tierenheid, de verdraagzaamheid de langmoedigheid, niet wetende dat de goede tierenheid Gods u tot bekering leidt, langmoedigheid Gods leidt tot bekering. Er staat hier in mijn Bijbel trouwens een verwijzing onder, zie ik ineens. Naar 2 Petrus 3 vers 15, maar die heb ik er net al gelezen dus. En dan, men zou zich bekeren. Want naar uw hardigheid, dat wil zeggen in overeenstemming met en op grond van uw hardigheid, namelijk uw onbekeerlijke hart, dat onverstandige hart dus uit hoofdstuk 1, vergadert gij uzelf het toorn, oordeel, als een schat. Maar dat is een oordeel of toorn die niet over de mens komt in deze tegenwoordige tijd van de langmoedigheid Gods, maar pas in de dag des toorns. Paulus zegt, nee, het is nu de dag der zaligheid. Dat is in 2 Korinthe 6, als ik me goed herinner, de laatste verse, waar hij heeft het ontleend aan Jesaja 49, waar het al werd aangekondigd. Namelijk, het is nu de wel aangename tijd, de dag der zaligheid. Maar wat de apostel zegt hier is, er komt hierna een dag des toorns. En dan komt die toorn Gods alsnog over de mensheid als zodanig, maar ook over de individuele mens. In de praktijk betekent dat, dat voor zover iemand voor die tijd is overleden, zal hij alsnog opstaan om alsnog te verschijnen voor de grote witte troon van God, zoals uiteindelijk beschreven in Openbaring 20. Gij vergadert uzelf het toorn alsof het een schat is, in de dag des toorns. Want bij wijze van spreken, voor elke zonde zal men verantwoordelijkheid dragen en verantwoording moeten afleggen. En hoe langer men leeft, hoe groter die stapel wordt. En zo verzamelt men zich gedurende zijn leven toorn van God. Soms denk ik, je kan maar beter de doodstraf krijgen hier, dan kan die verzameling in ieder geval niet meer groter worden. Nee, ik ben geen voorstander van de doodstraf, maar het heeft nog wel een paar kanten waar nooit iemand aan denkt. Omdat men God in het verhaal niet betrekt, blijkbaar. Maar goed, men vergadert zichzelf het toorn als het schat in de dag des toorns, namelijk de dag der openbaring van het rechtvaardig oordeel Gods. Die komt. Dat zei Petrus ook. Ik heb het niet meer gelezen, het zal vers 16 geweest zijn van 2 Petrus 3. Maar die dag des Heren komt. Als vuur, als oordeel namelijk. Die de tegenstanders zal verslinden enzovoort. Komt wel degelijk. Die toekomst des Heren en daarmee de dag des toorns of de dag des oordeels. De dag des toorns en de openbaring van het rechtvaardig oordeel Gods, welke ieder vergelden zal, zit u, nou is het toekomende tijd, precies. Niet welke ieder vergeldt, maar vergelden zal. In die dag, heet het bij gelegenheid ook. Welke ieder vergelden zal, naar zijn werken. Niet omdat God primair de werken aanziet van de mens, want dat blijkt niet zo te zijn. Maar omdat werken geacht worden voor te komen uit het hart van de mens. En wat in het hart is, drukt zich uit in de werken. Daarom zegt de Bijbel enerzijds, de mens ziet aan wat voor ogen is, maar de Heere ziet het hart aan. En toch wordt hier anderzijds gezegd dat God een ieder zal oordelen naar zijn werken. Maar het punt is dat de werken voortkomen, hetzij uit ongeloof, dan worden ze veroordeeld, hetzij uit geloof. En voor zover onze werken geoordeeld worden, voor ons als gelovigen, wedergeboren mensen, zijn het werken des geloofs, omdat God die oude mens van ons niet telt. En dat betekent in dat geval dat wij daarvoor niet bestraft zullen worden uiteraard, maar daarvoor loon zullen ontvangen. Vandaar het verschil tussen goede werken en boze werken. Of de werken Gods tegenover de werken des duivels. Maar God zal in ieder vergelden naar zijn werken, niet nu, maar in de toekomst. Namelijk, vers 7, degene wel die, en dan sla ik even de tussenzin over, namelijk met volharding in goed doen, sla ik even over. Die heb ik tussen haakjes gezet in mijn Bijbel, voor het gemak om de hoofdzin vast te houden. Degene wel die heerlijkheid en eer en onverderfelijkheid zoeken. Wat zou men dus doen? Men zou heerlijkheid en eer en onverderfelijkheid zoeken. Dus drie keer hetzelfde lijkt mij. Het zijn in ieder geval synoniemen. En waar vinden wij heerlijkheid en eer en onverderfelijkheid? Hebben we besproken. Het ging over de heerlijkheid van de onverderfelijke God, toch? Hem zou men verheerlijken, namelijk eer geven. Met andere woorden, wij zouden God zoeken. Als Paulus in Handelingen 17, waar wij er straks al even waren, gezegd heeft eerst, God geeft aan allen het leven en de adem en alle dingen, geeft Paulus vervolgens antwoord op de bekende vragen des levens, namelijk die van de filosofen in Athene. Heel de Griekse wereld feitelijk hield zich met die vragen bezig, met de vraag namelijk, waarom zijn we hier, wat moet dat, wat moeten wij hier en waar moeten we naartoe, of hoe je dat maar formuleert. Wat moeten wij hier doen? Wat is de norm voor ons leven? Want die mensen die zochten naar normen en waarden, de filosofen. Paulus zegt, nou, er is één antwoord op, er is maar één gewoon antwoord op. Het antwoord is, wij zijn hier opdat wij God zouden zoeken. Welke niet ver is van een ieder van ons. In de eerste plaats omdat God overal is, in zekere zin. En in de tweede plaats omdat God zich laat vinden. Want waar men hem zoekt, zal men hem vinden, zegt mijn Bijbel op talloze plaatsen. Maar men zou God zoeken. En hier heet het, men zou zoeken heerlijkheid en eer en onverderfelijkheid. Maar dat is drie keer hetzelfde en je vindt het slechts bij God zelf. En meer bijzonder in het aangezicht van Jezus Christus. Met dank aan 2 Korinthe 4, ik meen vers 4, of daar vlak in de buurt. De heerlijkheid Gods in het aangezicht van Christus. Als men God zoekt, vindt men Christus, die het beeld Gods is. En heerlijkheid en eer en onverderfelijkheid vinden wij in Christus, de onverderfelijke, degene die opgewekt is uit de dood, namelijk de dood heeft overwonnen, en die wij kennen, gekroond met heerlijkheid en eer, alles terug te vinden in bijvoorbeeld Hebreeën 2. En wat die vergelding betreft, God zal vergelden aan degene die heerlijkheid en eer en onverderfelijkheid zoeken, het eeuwige leven, dat ontvangen wij van hem. Eeuwig leven, namelijk degene die deze dingen zoeken, Men zou dat trouwens zoeken, en er komt een tussenzin alsnog, men zou dat zoeken met volharding in goed doen. In goed doen, dat wil zeggen, het gaat gepaard met goede werken. En dat met volharding. En dan zal men eeuwig leven ontvangen en alles wat daarbij hoort. Dat staat er hier niet bij, maar ongetwijfeld wordt het term hier in de brede betekenis gebruikt. Anders zegt u, ja, maar we hebben toch al eeuwig leven. Dan moet ik u zeggen, ja, dat wel. Maar er zit nog een heleboel aan vast dat de Heer ons zou geven. En meer in het bijzonder, er zit een boel aan vast wat hij ons al geeft, maar dat pas in de toekomst geopenbaard zal worden. En dat is pas in de wederkomst van Christus, dan wel in de dag van Christus. Als onze werken van Gods wegen geoordeeld worden, en wanneer zal blijken wat hout, hooi en stro was, en wat was goud, zilver of kostelijke stenen, met dank aan 1 Korinthe 3 deze keer. Maar daartegenover staat, God zal ieder vergelden na zijn werken, vers 6 en dan vers 9, verdrukking en benauwdheid. Dat is hetzelfde, want als je verdrukt wordt, krijg je benauwd. Verdrukking en benauwdheid over alle ziel des mensen, over alle menselijke leven, want ziel is praktisch leven. Het gaat dus primair over een levende mensheid. Verdrukking en benauwdheid in de dagen van grote verdrukking, daar begint dat in elk geval, de dagen van benauwdheid enzovoorts. Die het kwade werkt, eerst van de Jood en ook van de Griek. Die volgorde is gewoon historisch bepaald, omdat de eerste en hoogste verantwoordelijkheid nou eenmaal ligt bij de Jood. Het Joodse volk namelijk is wat er officieel van Israël over was, maar Israël is Israël omdat aan hen de woorden God zijn toebetrouwd. En dus hadden zij de eerste, namelijk de grootste verantwoordelijkheid. En dat betekent dat het oordeel, zoals mijn Bijbel zegt, ook zou beginnen bij het huis Gods en dus bij Israël. Het betekent ook dat in de toekomst, als God een oordeel brengt over een levende mensheid, dat oordeel eerst komt bij het Joodse volk. En dat betekent dus ook dat de grote verdrukking eerst een verdrukking is over Jacob, de dag van de benauwdheid van Jacob, over Israël dus. Maar daarna net zo goed over de overige volkeren. Eerst van de Jood, ook van de Griek. Maar heerlijkheid en eer en vrede voor een ieder die het goede werkt. En daar ziet u het, het sluit aan bij vers 7, maar in vers 7 heet het het eeuwige leven zal men ontvangen. Maar hier heet het, men ontvangt heerlijkheid en eer en vrede. Wanneer wij heerlijkheid en eer en onverderfelijkheid uit vers 7 zoeken, zullen wij dus ontvangen heerlijkheid en eer en vrede. En eeuwig leven, dat is ook onverderfelijkheid, maar dat stond al in vers 7. Dat sluit bij elkaar aan. Dat wij heerlijkheid en eer zullen ontvangen, dat is het thema dat later opnieuw aangehaald wordt in de Romeinen hoofdstuk 8. Dat komt pas aan het eind van het verhaal logischerwijze, maar daarom kan het hier wel vast geïntroduceerd worden. Romeinen 8, dat immers zegt dat de heerlijkheid die in ons zal geopenbaard worden veel groter is dan het lijden van de tegenwoordige wereld of eeuw of tijd, wat het maar was. En hier staat dus ook weer achter, eerst de Jood en ook de Griek, en er staat ook bij die het goede werkt. Hè. In vers 7 heet het goed doen, in vers 10 heet het goede werken, en ik voeg er maar aan toe, Efeze hoofdstuk 1, vers 10 of 11, waar staat over ons als gelovigen, als wedergeboren mensen, want gij zijt zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus, dat wil zeggen wedergeboren mensen, lid van de nieuwe schepping, niet uitwerken, maar tot goede werken, welke God voorbereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. We zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus, tot goede werken, opdat wij daarin zouden wandelen. Goede werken die God voorbereid heeft. En daar zullen wij loon ontvangen. Zodat in deze verse eigenlijk vooruitgegrepen wordt, in wat algemene termen, op het uiteindelijke oordeel Gods. Beginnen bij de wederkomst van Christus en voltooid na de jongste dag. Waarbij ongelovigen geoordeeld zullen worden op grond van hun werken, die ook de strafmaat kennelijk bepalen, maar waarbij ook gelovigen beloond zullen worden, want dat is ook vergelding, toch? Geld, vergelding. waarbij gelovigen beloond zullen worden en eveneens weer op grond van hun werken, want die bepalen het loon, namelijk de heerlijkheid. En zo ziet het er in onze dagen uit. Het leeft naast elkaar, ongelovigen en gelovigen. Zij verzamelen zich allemaal een schat, de ene schat des toorns, een andere gans zeer uitnemend eeuwig gewicht der heerlijkheid. Maar het is of het een of het ander en het groeit gezamenlijk op, het leeft gezamenlijk naast elkaar en er komt een dag dat God alsnog zal oordelen. Dat is ook wat zich uitdrukt bijvoorbeeld in twee van de acht gelijkenissen van Matteüs 13 in elk geval, namelijk de gelijkenis van het onkruid en de gelijkenis van het visnet. In beide gevallen gaat het over precies hetzelfde. Wat die gelijkenis van het onkruid betreft. Nou, tarwe en onkruid groeien samen op. Toen zei iemand, laten we er wat aan doen en het onkruid uitroeien. Toen zei de heer van de akker was dat. Die zei, nee, doe dat niet. Laat het er samen opgroeien. En pas in de dagen van de oogst werd het van elkander gescheiden. En dat zijn de dagen waarin wij leven. Wij zouden in onze dagen dus ook niet onkruid bestrijden of zoiets. Maar wij zouden gewoon de Heer dienen. En het verschil tussen het onkruid en die tarwe mag dan voor de wereld moeilijk te zien zijn. Van Gods wegen wordt het gezien en hij zal het onderscheid maken in de toekomst. En hetzelfde geldt voor de gelijkenis van het visnet. Uit de volkerenzee wordt van alles opgevist en er is een heleboel rottigheid bij. Maar ook gewoon goede vis. En dat wordt van elkaar gescheiden in de dagen van de toekomst van de Zoon des Mensen. Dat staat er allemaal bij, dus het kan niet missen. Waarmee je maar weer ziet dat dit weliswaar staat in de eerste hoofdstukken van de eerste Nieuwtestamentische brief, maar het is niet Paulus die het uitgevonden heeft. Het was de Heer Jezus die het, zij het dan op bedekte termen, al aangekondigd had. En dus al aangekondigd had dat hij zich zou verbergen, dat hij de wereld los zou laten enzovoorts, maar dat hij niettemin oordeel zou brengen aan het eind van de rit. En daar gaat het om. Daar zullen we bij laten en de Heer danken. Hemelse Vader, wij zeggen u dank dat wij vandaag weer hier mochten zijn. En mochten bepaald worden bij deze fundamentele waarheid, dat u weliswaar de wereld hebt losgelaten en in duisternis hebt overgegeven, maar dat u ons opgeroepen hebt om die duisternis achter ons te laten en te komen tot dat licht. Wij danken u dan dat we dat licht hebben mogen vinden door uw woord, in uw woord en in het bijzonder in hem over wie dat woord spreekt, in de Heer Jezus Christus. Wij zeggen u dank, Vader, dat u met het licht in ons hart geschenen hebt, opdat wij in dat licht zouden wandelen. En opdat dat licht in ons ook vrucht zou dragen, ook vrucht voor de eeuwigheid. Wij danken u dat het mag leiden tot die heerlijkheid, die vergelding der erfenis die u in uw woord op zoveel plaatsen ook aan ons beloofd hebt. En dat wij ons mogen realiseren dat wij niet bezig zijn een schat van toorn te verzamelen, maar een schat van heerlijkheid die u voor ons bewaart in de hemel. Wij danken u daarom dat u ons strekt uit de tegenwoordige boze eeuw. Dat u ons wilt veranderen in de vernieuwing van ons gemoed, van ons denken. Opdat we u en uw werk zouden leren kennen en ons bewust zouden zijn dat wij daar een plaats innemen en dat u ons gebruiken wilt tot verheerlijking van uw naam, opdat we alsnog, als uw schepselen in Christus Jezus deze keer, uw naam zouden groot maken. Daarom hebben we ook de vrijmoedigheid om ons steeds weer bij u te brengen en aan te bevelen, opdat uw werk in ons voortgang zou vinden, opdat we mogen toenemen in kennis, mogen opwassen in geloof en in genade en daarmee mogen wandelen tot verheerlijking van uw naam. Weest u dan ons nabij met uw kracht en genade om Christus wil. Amen.